Vandaag is het 7 oktober, 1 jaar na de afschuwelijke aanslagen in Zuid-Israël. Meer dan 1200 mensen werden vermoord en velen raakten gewond. En 240 mensen werden ontvoerd. In deze uitzending blikken we terug op die dag en op het afgelopen jaar. En we denken aan diegenen die nog steeds worden vastgehouden door Hamas. In deze uitzending spreken we met Yucha Engel, wiens kleinzoon werd ontvoerd door Hamas. We spreken ook met Noah Rouveni, wiens vrienden tot op de dag van vandaag gegijzeld zijn. En we schakelen naar Alkmaar, naar een van de manifestaties van Christen voor Israël die worden gehouden door heel Nederland. En we spreken ook met onze directeur Frank van Oort samen met bestuursvoorzitter dominee Frank Heikop. Maar eerst nu in de studio Yucha Engel. Yucha, van harte welkom in onze uitzending. Fijn dat je hier wil zijn. Vandaag is het 1 jaar later, 1 jaar na 7 oktober. Hoe werd u vanochtend wakker met die gedachte aan wat er toen gebeurde?
De hele jaar, iedere dag, kom ik wakker met hele grote angst. Wat zal gebeuren? Hmm. Waar gaan we heen? Vanochtend heb ik, iedere ochtend ga ik meteen naar de nieuwsberichten, ook vanochtend. En heb ik gehoord dat weer bombing in de Galil, in een andere plaats
in het noorden zijn er weer bombardementen.
En ik heb de bericht gekregen, meteen van mijn vrouw, dat ze allemaal gaan naar Be'eri, samen te wezen met de familie.
Ja, want Be'eri is een van die getroffen kibbutzen waar ook uw kleinzoon toen was.
Ja.
En dus ze gaan daar met z'n allen heen
om dat te herdenken. Ze gaan met z'n allen heen, de hele dag, voor de herinnering. En voor samenwezen met de rest van mijn familie die nog bestaan.
Ja, maar kunt u beschrijven hoe 7 oktober een jaar geleden voor u was?
Het begon het 8 uur in de ochtends, werden sirene in Jeruzalem.
Ja.
En meteen heb ik gekregen een bericht van mijn zoon dat Ofir is in de schuilkelder. En hij schrijft met hem de hele tijd. Mm-hmm. En Ofir heeft ook een foto gestuurd met hem en Yuval in de schuilkelder.
Ja, want Ofir, uw kleinzoon, was daar samen met zijn vriendin, Yuval.
Ja, Ofir heeft een vriendin in Be'eri, Yuval, Sharabi. En ze waren bevriend ongeveer 1 jaar geleden.
Ja.
En hij is een basketbalplayer en heeft gespeeld 8 jaar in Hapoel Yerushalayim. Mm-hmm. En dit jaar heeft hij besloten te spelen in Be'eri. Zodat hij kan bij Yuval te zijn. Ja. Zoveel mogelijk.
Ja, dus hij was daar in
kibbutz, een paar dagen. Mm-hmm. En eigenlijk op zaterdag 7 oktober moesten de ouders komen naar Be'eri om herkennen de ouders van Yuval. Mm-hmm. En omdat we hebben niet gekend. En zodat in de ochtends Ofir naar vader, naar Joab, WhatsApp gestuurd.
Ja.
En dan zo hebben ze tot 12:22 met de WhatsApp gebracht.
Ja.
En
dus
de laatste WhatsApp.
Dus tot ongeveer de middag hadden ze contact hier.
12:22.
Ja.
12:22 was de laatste bericht dat Ofir heeft gezegd. We horen Arabisch in de kamer. En we zijn heel bang.
Ja.
Klaar, dat was het. 12:43, Joab heeft nog een keer geprobeerd om contacten te nemen. Niets meer.
Nee.
En dan wisten we niet wat te doen. Dan we begonnen te bellen, te proberen informatie te krijgen bij allerlei, maar niemand kon ons helpen.
Nee.
En was tot nacht. En 's nachts hebben we een telefoon gekregen van Nira, van de moeder van Yuval.
Mm-hmm.
En zij heeft ons de hele verhaal verteld, wat is gebeurd eigenlijk. Dat om ongeveer 12:30 hebben 3 Hamas mensen in de deur van de deur verbroken. En binnen gegaan naar de schuilkelder, waar waren Yossi Sharabi, Nira, 3 dochters en Ofir en een hond.
Ja.
Ze hebben de hond doodgeschoten. En de alle rest hebben ze meegenomen naar een punt, in een hoek in de kibbutz. Samen met nog een andere familie, de neighbors, de buren.
Ja.
De buren, Amit, moeder en twee dochters. En daar hebben ze gewacht. Veel lawaai, veel schieting. En daar hebben ze gewacht tot een kleine auto van Gaza komt.
En die heeft hen meegenomen.
Hebben Yossi Sharabi, de vader, meegenomen. En Ophir en Amit. Yuval heeft nog geprobeerd samen met Ophir op de wagen te gaan. Maar ze hebben haar weggejaagd. En de auto is weg.
Wanneer wist u dat uw kleinzoon Ophir ontvoerd was?
Alleen s'avonds wanneer Nira heeft gebeld.
Wat dacht en u toen?
Wij wisten niet wat te doen. We waren helemaal... Weet je, je kan dat niet begrijpen. Wat de gevoel is, dat hij weet niets over hem. Niets. Hmm. En dan dag na dag. Niemand geeft enige idee wat er gebeurt, wat. Niks.
Nee.
En zo de hele tijd.
Ja, want u kwam al vrij snel in actie. En uw kleinzoon Ophir is ook in Nederland hier groot in het nieuws geweest. Omdat hij op een gegeven moment Nederlands werd. Een Nederlandse nationaliteit.
Wij wisten helemaal niet wat te doen. We hebben stenen gegooid naar alle kanten. Hmm. Alle kanten. En in de 19 oktober kwam een vriendin van mijn dochter en zegt, weten jullie, misschien kunnen jullie een Nederlandse nationaliteit voor Ophir te maken.
Om te zorgen dat er meer kans is dat hij zou vrij.
Ja, we wisten helemaal niets. Mm. Ik heb gezegd, ja, wie zal hem dat geven? Maar we hebben gezegd, wist, gooien stenen, dat wil gebeuren. We hebben na de middag, vrijdag na de middag, aan de ambassadeur Mariette, Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv, gebeld. En zij heeft gezegd, brengen de paper, deze papieren.
Ja.
En we zullen zien wat te doen. Ik heb archief in mijn huis. Heb ik de papieren gevonden. Heb ik gebeld, zaterdagochtend. Zaterdagochtend heb Mariette gezegd, oké, kom, nu. Mm-hmm. Wij openen de speciaal.
De
ambassadeur voor jullie.
Geopend,
wij komen bij haar. En we missen twee papieren. Dan heb ik één papier was dat mijn moeder was een Nederlander in Amersfoort in 1945. Dan heb ik mijn neef, ik heb een neef in Nederland, Michael Menko, heb ik gebeld en gevraagd hoe kan ik deze papier krijgen? Dan heeft hij gezegd, ik zal zien. Na zaterdagavond heb Michael gebeld naar de rabbijn Jacobs. Rabbijn Jacobs heeft gebeld naar de burgemeester van Amersfoort. En na 2 uur had ik de papier thuis.
En toen was het geregeld.
En toen, zondag, heb ik gezegd, heb hij gezegd, kom. En dan 19 oktober heeft premier minister Rutte op de pers gezegd, we hebben een Nederlandse ontvoerder. In Gaza.
Ja, denkt u dat het feit dat Ophir Nederlander was geworden, denkt u dat heeft geholpen bij zijn vrijlating?
Ik kan niet duidelijk zeggen, omdat we weten niet. Ik weet maar dat de Nederlandse regering heeft ons heel veel geholpen, omdat Mr. Rutte en sommige ministers waren met ons met contact en de hele tijd hebben gezegd, wat zij doen, de hele tijd. En daarvoor wil ik heel, heel bedanken aan de Nederlandse regering, omdat ze hebben heel veel gedaan. En ik denk dat was ook een van de redenen waarom Ophir terugkwam.
Toen Ophir vrijgelaten werd, hè, tijdens die deal, waar ongeveer 50 mensen zijn vrijgelaten. Wat dacht u toen u hoorde Ophir gaat vrijkomen?
Wij, er waren iedere dag een groep van 10 of 15. En de eerste lijst was er niet in. En de tweede lijst was er niet in. Iedere dag S'avonds, laat s'avonds, hebben we de namen gekregen.
Ja.
En Ophir was de zesde dag, de laatste. En we waren in spanning. Ja, het is heel moeilijk om te begrijpen wat spanning we hadden. En toen hebben we de 28 november hebben we de s'avonds gekregen de bericht dat Ophir is op de lijst. En nu moeten we naar het ziekenhuis gaan en de ouders, een helikopter zal komen en de ouders naar de kamp neemt in de zuiden, in Gatserim. En wij hebben gewacht in het ziekenhuis in Petah Tikva tot 4:30 ochtends. Helikopter kwam en Ophir bracht Ophir met nog de andere kinderen.
Hoe was dat?
Wow. We wisten niet wat te doen. Het was iets heel bijzonders. En wat wij hebben gedaan, eerst hebben we aan Ophir aan de shirt twee klompjes gegeven om te zeggen, Ophir, je bent ook Nederlander. Hij wist niet. En de tweede heb ik met Ophir heeft mij gezegd, ik had een hele grote geluk. Ze hebben mij nooit geraakt. En dat was iets heel bijzonders.
Ja.
Maar dan heb hij begonnen te vertellen. En het is zo moeilijk om te luisteren, te horen wat de verhalen van hem is. De psychologische terreur dat zij hebben aan hem gedaan. Tot een dag dat ze hebben hem gevraagd om te schrijven een brief naar de familie.
Ja.
Omdat morgen gaat hij dood. En een kind van 18 jaar oud. Dat is alles. En dat moest hij de hele tijd. En hij was de hele tijd samen met Yossi. De hele tijd samen met Yossi en met de Amit. En na 45 dagen hebben ze Yossi weggegaan. Hij weet niet waarheen. En de twee jongens zijn teruggekomen.
Ja.
En Ophir de hele tijd tot vandaag heb je gevoel waarom ik en niet Yossi.
Hoe gaat het nu met Ophir?
Gaat redelijk. Hij is eindexamen gedaan in school. En hij begon een jaar volontier in een kibbutz, maar hij heeft meniscus gekregen in de berg en moest een operatie. Maar nu is hij thuis. Hij is heel bezig met doing voor de gijzelaars. Terug te komen.
Daar zet hij zich
de hele tijd in de pres. Mm-hmm. Hij gaat buitenland. Hij was in Amerika een paar keer. Hij was in Zuid-Korea. Hij was in Griekenland. Hij doet heel veel voor helpen om wat iets daar zal gebeuren.
Ja.
En nog steeds hebben we 101 dat we moeten voor hun vechten. En dat is eigenlijk alles wat we doen van ochtends tot avonds.
Ja, en Ophir heeft ook een korte video ingesproken die wij ook vanavond tijdens onze herdenking gaan uitzenden. En die kunnen we nu even kort gaan bekijken.
My name is Ophir Engel. I'm from kibbutz Ramat Rachel. In October 7, I kidnapped from kibbutz Be'eri with Yossi Sharabi, the father of my girlfriend. In the captivity, we were in a small room without food and without water. With theories that every second can kill us. After 54 days, I release to Israel and I come back to my family. And after 100 days, Yossi Sharabi, the father of my girlfriend, murdered in captivity. And the body is still there. And I want to thank you to the Dutch government to help my family to bring me back and that they do all what they can to release me. And I want to thank you very much.
Tot slot, Jocha, we hebben gezien de beelden van Ophir, die weer terug thuis is, terug bij zijn familie is. Hoe nu verder? Het is nu 1 jaar na 7 oktober. Heb je nog hoop?
Ik heb altijd hoop, omdat we hebben geen andere kans.
Geen andere keuze.
Ik heb 14 kleinkinderen in de kibbutz. En de toekomst voor hun moeten we verzorgen. En Maar ik wil zeggen dat we kunnen dat niet alles alleen te doen. De wereld moet begrijpen wat eigenlijk was in 7 oktober. Dat was iets dat je kan niet... Heel moeilijk om te begrijpen dat 1300 Israëli's zijn vermoord, geslacht. En voor mij was dat de Holocaust van de 7 oktober. En ik weet goed wat de Holocaust was. En ik wil dat de wereld zal anders begrijpen. Dat alles wat gebouwd daar in Gaza en in Libanon, wat we zien vandaag. Libanon is een onafhankelijk land. Wat gebeurt daar eigenlijk, deze onafhankelijk land? En in Gaza eigenlijk moest van 2005 de Singapore van de Midden-Oosten wezen.
Maar dat is niet gebeurd.
Nee. Niet gebeurd.
Nee.
Omdat de groep daar, de Hamas-ISIS, de idee is alle Joden dood schieten.
Maar wat is uw boodschap? Want er kijken heel veel mensen naar deze uitzending. Wat is uw boodschap aan de mensen in Nederland? Wat moeten wij doen?
Ten eerste, als jullie geld geven aan de UNO of de UNRWA, moeten jullie zorgen waarheen de geld gaat. Wat gebeurt daar eigenlijk? Ook vanmorgen waren er nog bommen van Gaza op Tel Aviv.
Ja.
Vanmorgen. Dan, jullie moeten begrijpen, we willen leven samen met de Palestijnen. We leven samen met hun. Bij ons in de kibbutz werken 300 Palestijnen in de kibbutz. Alles is goed. We leven samen goed. Waarom kan dat niet verder gaan?
Nee.
Waarom? Maar er is een groep, zoals de nazi's, dat willen alle Joden dood.
Dat
is het.
En dat moet bekend worden in Nederland.
Dat moet de wereld begrijpen. Ook de Nederlanders begrijpen. Dat moet uit.
Ja.
De ideeën. Uit de ideeën. En helpen ons dat uit de ideeën gaat.
Ja. Jocha Engel, een waarschuwing die je ons meegeeft. En ik denk dat de kijkers thuis die waarschuwing ook ter harte zullen nemen. Hartelijk dank voor jouw komst hier naar de studio. En ook een mooie en gedenkwaardige dag gewenst vanavond.
Bedankt.
Vandaag is het dus 7 oktober en hebben we aandacht voor wat er precies een jaar geleden gebeurde. En we beseffen dat er nog steeds 101 gegijzelden in Gaza gevangen zitten. Hun lot is onzeker. Eerder sprak ik met Noah Rouveni. 2 van haar beste vrienden zijn nog steeds gegijzeld in Gaza. Noah Rouveni, thank you very much for coming in our show. October 7th, we all know the images about what happened then, about the horrible things that happened in the south, close to the Gaza Strip. How was it for you?
So October 7th hit me very, very personally and to close people I'm with. I grew up by the Gaza envelope almost my entire life. And as much as we weren't the first line of the Gaza Strip kibbutzes and moshavs, we're the second line, and I grew up in the Shaar HaNegev Regional Council. It's where I went to school. It's where I knew everybody, all of my neighbors, all of my community that I'm a part of. And I wasn't in Israel on October 7th, actually, but my parents were. And I was in California on a delegation. And my best friend was communicating with me on that day, Ziv Berman from Kibbutz Kfar Aza. And I heard from him that he hears Arabic outside his apartment. And that's when I first found out that there's something is going on. Unfortunately, Ziv was kidnapped along with his twin brother, Gali. And they're still held hostage to this day. They were both taken from their homes in Kfar Aza. And they lived in the neighborhood that is the closest neighborhood to the border, the closest one to the fence. My parents' house was damaged by a rocket that hit their home. And on that day, for several hours, I had no contact with my parents and I had no contact with Ziv and Gali. And to this day, I still have no contact with Ziv and Gali, and they're still held hostage there.
Yeah, so you witnessed it from far away because you were in the United States, but you were very close in contact. What did you think at that moment? Did you realize very quickly that what was happening then?
Well, sirens in the Gaza envelope especially is not something that's too unusual. I grew up, I'm 25, and I grew up with 20 years of sirens and missiles and rockets. And it's not something that's too unusual or alarming. This time, what was different is automatically when I get the notifications on my phone, I see that the sirens are all over the country. It's not just in the Gaza envelope. It's in the center too. It's in Tel Aviv too. So already then, you know, something else is up. But the moment where I really realized that something is going on and this is a different scenario than anything we've ever encountered is when Steve and I were texting and I asked him, are you okay? Tell me you're in the shelter. And he responds to me and he says, I'm scared. And that is a very unusual message. Never in our 7 years of friendship have I received a message from him that he's scared of anything. And then the moment where Ziv tells me that he hears Arabic outside his apartment, that's a moment where I understood that this is a different scenario. And yet, because this is so surreal and something we couldn't even think about, the worst that I could think of is that there's maybe three terrorists, and I don't even think that they came in from Gaza. I think that they came from within Israel, from the West Bank, because that's how much it didn't make any sense. And because none of this was on the news yet, the first time I heard about this happening is from my friends, is from Ziv, is from going on social media and seeing my friends begging for help on Instagram. And so I knew about it first from them and not from the news. Because it wasn't on the news yet, I didn't understand the scale of it and how big it really is.
So afterwards, the realization came how big the attack was of Hamas. And when was the moment that you and your families, you knew for sure that Ziv and Gali were abducted into Gaza?
I spoke with Ziv through messages from 7:05 to 9:45. In which all of that time, I tried to stay close to him, to text him, to tell him I'm trying to get help for him, to try to keep him calm and give him as much reassurance as I can. At 9:45, I received my last message from him. And then his phone shut off and never turned on again. And that was the last time we spoke. For 11 days, Ziv and Gali were missing. So missing means we don't know if they survived and are just hiding or managed to escape somewhere, or if they've been murdered, or if they were kidnapped. And even though we saw videos of people being kidnapped, we didn't see any videos from Kfar Aza. We didn't see any videos from their kibbutz or from their neighborhood. So because I didn't see any videos, in my hopeful, optimistic mind, they're still there in their apartments, and they just need someone to come and rescue them. What I didn't know was that already on Saturday, they were taken into Gaza somewhere between 10 and 11:30-ish. And only on the 11th day, a representative from the missing unit of the IDF came to us and their family and said in these exact words, Ziv and Gali are 99.9% held hostage by a terrorist organization in Gaza.
Wow. So now we are 1 year after. Did you receive any information about the whereabouts of Ziv and Gali, about their health, about the question, are they still alive? What do you know about their situation?
So when we were told that Ziv and Gali are held hostage, we weren't told in what condition and are they even alive? Are they together or not? And to this day, there is no footage of them. There is no video. So we have no idea. But on the first deal, when women and children came back, there were also women and children that came back from Kfar Aza. And on the 52nd day, we got a life signal from these women and children that came back that they saw Ziv and Gali in Gaza in the tunnels and unfortunately separately. So we know that even if they were taken into Gaza together, they were separated very early on in the beginning. That was the first and last life signal we've received from them. That was on the 52nd day and we're almost a year in.
Yeah. So now 1 year later, they have not yet returned. So how do you keep hope?
I never thought that we'd be in this situation ever in my life. I think even in the first days, I thought that they would come back in a day, a week at maximum. And to be here a year after is just completely surreal. To think that we've stopped our lives, that their lives have stopped for a year, is just something that is so difficult to comprehend. And also, it almost feels like time, there's like a different time zone. Time doesn't really move. I feel like we're still in October 7th. So what keeps us going and what keeps us with this hope is that there is no other way. There is no other way not to have hope and not to fight for them, because they need us to fight for them and they need us to scream their scream. And honestly, the reason why we're keeping hopeful is because we have to for them. And they're the ones who are giving us this hope, because they deserve for us to be fighting for them. So every time I think that it's too hard and it's too difficult, I think, you can't stop now. We can't stop because we owe them that, because it is our duty to do whatever we can to get them back home, no matter how long it takes.
Yeah, so you have devoted your life the past year to speak worldwide about your friend, Stephen Ghali, also about the hostages that are still being kept in Gaza, more than 100. What do you hope to achieve? What is the reason you talk? What is the goal?
So ever since October 7th, I completely stopped my life and I stopped my job. I stopped college. I stopped everything I did in my life and dedicated my life to getting my loved ones back home and to be the voice of the hostages, and specifically Stephen Ghali's. And I've started going around in Israel, outside of Israel, speaking to Israelis, non-Israelis, Jews, non-Jews, anyone who's willing to listen. And what I found is that I felt like as time goes on, they're being forgotten and they're being left behind. And people are kind of normalizing the situation and they're just becoming posters of pretty people. And people are forgetting that behind these posters, there's actual human beings. So I found that my way to fight that and to fight the normalization is to connect people emotionally to the stories, so they'll know the stories of those people on the posters, so that they won't just walk by a poster and ignore it, but they'll actually care and they'll have the hostages in their hearts just like they are in ours. My goal is for people to get to know them, not just Stephen Ghali, but all hostages, because they all deserve to be known, because they're all human beings that we need to fight for. And my goal is to motivate people to take action, to make them realize that just living your life around that is not what's going to change it. And that we need them with us. The family's voice is not strong enough and it's not big enough. And we need the society with us on this.
So your goal is to make people aware that Stephen Ghali are not just people on posters, but they're persons. So can you describe me? Who are Stephen Ghali?
Stephen Ghali are, and I feel like it's such a cliche, but it is so true about them, they really are rays of sunshine. They are this twin power couple. And what's special about them is that they're not just siblings and twins, but they are best friends of one another. And they say that about each other. They have such a special friendship between one another and they do everything together. They have never been apart ever in their lives. And that is why when we heard that they are separated in the tunnels, that is something that was devastating for us to hear, because we know how much strength they give one another. They are such positive and funny people, and they're the best friends that anybody can have in this world. And I feel like that's something that all of their friends say about them. They're the people that you would call if you'd be stuck in the middle of the night with your car on the other side of the country, or if you needed a couch to crash on, or if you needed financial help, or if you just needed a word of advice. And something really special about them is that friendship and family means everything to them. It is the number one value in their life, and they will do everything for their family and friends. I always say that I've never heard a man in my life speak about their mother with so much respect and admiration like I heard Ziv speak about his. And I always say to him that I can only hope that one day when I'll be a mother, that my children will talk about me the same way that they speak about theirs.
Beautiful. So last question, Noah, because now, thanks to you, we get to know Stephen Ghali a little bit. What can we do to support?
There are so many ways and so many things people can do to support. And I think it's very, very individual. For each person, it's different. For some, it's going to pro-Israel rallies and going to rallies of the families and sending financial support or just advocating for them and spreading awareness, getting to know those people on the posters, all of them, all 101 of them, and spreading the stories, not just the popular ones that everyone knows and not just by their name and their age, but a bit more than that to actually get to know them. Each of us have their own circles, families, friends, work, neighborhood, to spread those stories to. And it is our duty to continue and talk about them. The thing is that it's a continuous situation. So it's not enough just to do something once, but to continue and do it daily. The day that we stop talking about them is the day that we're giving up on them. So it's to show up, it's to raise awareness, it's to mostly talk about them. It's to do whatever people can and incorporate it into their day-to-day lives to try and help their families, whether it's during a holiday now coming up or not, or the 1 year coming up now, to do something to show the families that we're not forgetting them, whether it's on social media or coming physically to a place or to rallies or even to Israel itself, and trying to just do whatever we can for them.
Mm-hmm. And definitely we will also continue to pray for all 101 of them. Thank you so much, Noah Rouveni, for coming in our studio.
Thank you very much.
Inmiddels hier aan tafel aangeschoven dominee Frank Heikoop, de voorzitter van Christen voor Israël, en ook Frank van Oort, de directeur van Christen voor Israël. Beide van harte welkom. We zijn een jaar geleden zaten wij hier ook aan tafel in deze samenstelling. Dat was de eerste uitzending die we maakten over de actualiteit op 7 oktober in de avond. En daar zijn we sinds die tijd, dus nu al een jaar lang mee doorgegaan. Hè? Dat we eerst dagelijkse uitzendingen hadden, nu is dat 3 keer per week. Hoe beleven jullie deze dag, Frank?
Nou, ik denk toen ik vanmorgen opstond, of eigenlijk gisteravond, toen dacht ik aan hoe het begon. Hè, dat we ja, 's morgens hier in het Israël Centrum verzamelden. Mm-hmm. En ja, dat er wel iets gaande was wat we nooit hadden zien, hadden voorzien.
Niet de omvang ervan.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja.
En ook dat op die dag, we hadden ook een telefoontje naar iemand die in de toeristenbusiness in Israël werkt. En die zijn altijd heel goed op de hoogte. En die zei van het is nog vele malen groter dan op dit moment gedacht wordt.
Ja, en dat bleek later ook inderdaad zo te zijn. We waren hier toen met een aantal mensen op kantoor. Ja. Toen zijn er een heleboel dingen bedacht van wat moeten we gaan doen. Want we hadden echt het gevoel we moeten mensen informeren. Wat is het voornaamste wat jou daarvan bijblijft, Frank?
Nou, dat kijk, we leven bij Christen voor Israël altijd in dat we dicht bij de Bijbel willen zijn. En dat je gewoon eerst niet wist hoe moeten we dit plaatsen. Mm-hmm. En dat we echt samen hebben gebeden. Dat is wel het belangrijkste, dat we voordat we iets gingen doen, dat we hebben gezegd, nou laten we samen nou eens bidden. Mm-hmm. En dan kijken, ja, wat er goed. En daarna zijn we eigenlijk aan de gang gegaan.
Ja. Hoe heb jij dat ervaren, Frank Heikoop?
Ja, wat me toen ook die dag nog opviel, dat is dat we tegen elkaar zeiden van, nou, na deze klap moet Israël reageren. Ja. Je kunt niet 250 man laten wegvoeren en dan zeggen van, nou, we doen niks. Dan moet je proberen die vrij te krijgen. Er komt een reactie. En binnen een week of zo zal Israël de schuld krijgen van wat er nu gebeurd
is. En dat is ook wat er gebeurde.
Ja precies. Hoef je dus geen profeet voor te zijn. Mm. Dat gebeurt keer op keer. Gebeurt dat.
Hoe is het werk van Christen voor Israël in dat afgelopen jaar veranderd?
Nou, het is, we doen nog steeds onszelfde werk. Maar we zijn, ik zeg tegen de mensen vaak, ja, weet je, sinds 7 oktober zitten we op het puntje van onze stoel. Nee. En gebeurt er zoveel dat we in alle aspecten van ons werk waakzaam en oplettend moeten zijn en meteen moeten handelen.
Ja.
Dus het is waar we vaak lange termijn plannen hadden, zijn we nu altijd op de korte termijn bezig.
Ja, altijd op de korte termijn. Ja. En in die zin, Christen voor Israël is echt een beweging die de kerken ingaat. Is daar iets in veranderd in het afgelopen jaar?
Het is meer nodig dan ooit, denk ik. Kijk, na die enorme klap op 7 oktober en de oorlog die daarna in Israël-Gaza begon, zie je eigenlijk ook een wereldwijde opleving van Israël sentimenten tot aan regelrecht antisemitisme toe.
Ja.
Nieuwsvoorziening die nauwelijks die naam nog verdient van nieuwsvoorziening. En betrouwbare informatie is meer dan ooit heel hard nodig.
Ja, dat is ook wat we als Christen voor Israël proberen te geven. Een ander ding wat we als Christen voor Israël ook sinds 7 oktober vorig jaar zijn gestart is ons noodfonds.
Ja.
Daar is door de mensen massaal op gereageerd. Het noodfonds is eigenlijk een soort van verzameling van allerlei organisaties in Israël die wij ondersteunen, die op hun beurt dan weer noodhulp geven in Israël. Hè? Wat hebben we allemaal kunnen doen voor de mensen in Israël?
Ja, we hebben denk ik vaak wordt gedacht dat dat is dan een druppel op een gloeiende plaat. Nou, dit was emmers op een gloeiende plaat, want we mochten heel veel heel veel donaties ontvangen. En we hebben dus op heel veel plekken ook acute hulp kunnen bieden. En dat is in de eerste plaats voor al die mensen die moesten evacueren. Mm-hmm. Op een gegeven moment waren er 200.000 mensen Israëli's geëvacueerd. En nog steeds zitten er heel veel mensen vanuit het noorden in hotels.
Ja.
En dat, die hebben gewoon veel hulp nodig, maar ook psychische hulp. En traumaverwerking op allerlei vlakken.
Dus zowel het materieel vlak als ook gewoon de begeleiding, de ondersteuning, dat steunen.
En ook, in de steun, bijvoorbeeld, we hebben op verschillende plaatsen, plaatsen waar je het niet zou verwachten. Ik noem hier Kiryat Yearim, het voorstad van Jeruzalem, voor het dorp van Jeruzalem. Mm-hmm. Daar hebben we geholpen schuilkelders te vernieuwen. Want in het hele land is die oplettendheid ontstaan. We moeten onze burgers beschermen.
Ja.
En dat is wat Israël zo goed doet, het beschermen van zijn burgers. Maar ja, dat kost ook heel wat geld. Ja. En daar willen we graag in ondersteunen.
Ja, en de mensen hebben daarvoor ook massaal gedoneerd. En we hebben een korte video gemaakt. Een soort impressie van wat er de afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Met al die giften die we mochten ontvangen van u. Tot steun van Israël. Laten we even gaan kijken.
Op 7 oktober veranderde alles in Israël. Hele gemeenschappen werden verwoest en tienduizenden mensen sloegen op de vlucht. Het trauma, de ontreddering en chaos waren enorm. Christenen voor Israël richtten nog diezelfde dag een noodfonds op.
We zijn vandaag een noodactie gestart. U kunt naar onze website gaan. CVI.
En u kwam massaal in actie. Met uw hulp begonnen we de gewonden en de nabestaanden te ondersteunen met traumazorg en praktische hulp op allerlei fronten.
Liora Elon is 71 jaar. Al 40 jaar woonde ze in de kibbutz Kfar Aza. Dagelijks bracht ze als vrijwilligster patiënten uit Gaza voor behandeling naar Israëlische ziekenhuizen. Tot op 7 oktober haar kibbutz werd overvallen door Hamas-terroristen.
6:30 in the morning, we heard the alarm and we went straight to the safe room. There were a lot of missiles going off. Soon enough, they were shooting. Lots of WhatsApp messages that came in from a group of Kfar Aza telling us that there are terrorists in the kibbutz. And from that moment on, we realized that we are in a different situation than ever before. There was a battle going on inside my house and all around the neighborhood. It was really very traumatic for all of us. I lost my son, I lost my house, I lost everything that was in my house.
Liora moest vluchten met alleen de kleren die ze aan had. We konden Liora dankzij uw steun helpen met eerste hulp en de aanschaf van kleding, toiletspullen en eten. Nu, een jaar later, woont Liora nog steeds in een tijdelijke opvang. Als Christenen voor Israël gaan we haar ook helpen met de herbouw van haar huis.
In de dagen na de aanslagen vluchtten tienduizenden mensen weg van de grens met Gaza en werden opgevangen in hotels waar ze maanden moesten verblijven. Met uw steun werden er noodprogramma's gestart om de families wat verlichting te bieden. Deelden we voedselpakketten uit. Hielpen we met schoonmaken in de getroffen huizen. Hielpen we met het binnenhalen van de oogst. Uw hulp maakte het mogelijk dat getraumatiseerde kinderen mee konden worden genomen op kamp. En nog veel, veel meer.
We התחילו תרומות של אוכל, בלי סוף. כל כך הרבה תרומות שיש לי תחושת ביטחון. יש לי אתם שאתם באים עכשיו לתמוך בי, לרנן אותי.
Troost, troost mijn volk. Nu en zeker ook in de toekomst.
Ja, we hebben het vandaag over 7 oktober. Wat er toen is gebeurd is nog steeds eigenlijk niet te bevatten. De gruwel wat Hamas heeft aangericht, met name in het zuiden van Israël. En die, in het jaar daarna de oorlog die daarop volgde. In het afgelopen jaar, hè, Frank, welke zegeningen hebben wij als christenen voor Israël gezien? Het was een zware tijd, een moeilijke tijd, maar ook in die zin soms een mooie tijd.
Ja, hoewel dat leed toch overheerst, is zeker een grote zegening dat we echt zien dat er in een hele grote groep christenen de ogen zijn opengegaan. Ook voor wat er met Israël aan de hand is.
Hmm. En, hoe merk je dat?
Nou, heel feitelijk in het grote aantal donateurs wat is toegenomen. Mm-hmm. Maar ook in de berichten, contacten die we met de achterban hebben. Mensen echt die zeggen van nou, ik wist altijd wel dat er iets is met Israël, maar nu kan je er toch niet meer omheen. En ik denk dat dat echt een grote zegen is, dat ja, in zo'n schok effect dat er mensen ook wakker schudt.
Ja, is dat ook wat jij merkt, Frank? Dat mensen zijn wakker geschud? Want hoe het ook soms in het nieuws overkomt of in heel veel kerkelijke gemeenten, is dat het ook een polariserend effect heeft, dit onderwerp. Dat het steeds meer op scherp staat. Of je bent voor Israël of je bent er tegen.
Ja, nou zo ervaar ik het ook zeker. Christenen voor Israël heeft zich heel lang ingezet voor een bepaalde, zeg maar, theologische visie, dat je de vervangingstheologie afwijst en dat je de blijvende waarde van het verbond met Israël ziet, dat soort dingen. Maar het is wel inderdaad heel erg op scherp komen te staan. Voor mijn gevoel is het ook iets van waarheid of leugen. Hè? Ja. Zoals er over Israël soms gesproken en gedacht wordt, zoals de media daarover berichten, zoals er een sfeer wordt gecreëerd waarin antisemitisme kan gedijen. Ja. En vroeger dacht ik bij antisemitisme aan een paar halfdronken hooligans die in een stadion vreselijke teksten gingen roepen of zo.
Maar het is meer geworden dan
het dat. Is veel meer, ja. Als je ook kijkt, kwaliteitskranten die ineens komen met een kop van IDF-soldaten halen organen uit Palestijnse lijken. Dat soort dingen die totaal niet waar zijn, maar ineens door wel opgevoede en geleerde mensen worden verteld en gelezen.
Zonder feitencheck om te kijken of het echt zo zou zijn.
Precies. Ja. Dat heb ik wel als schokkend ervaren het afgelopen jaar.
Ja, dat zijn de moeilijke. Heb je ook mooie dingen gezien in het afgelopen jaar? Bijvoorbeeld als we kijken naar het werk van Christen voor Israël, of als we kijken van naar de contacten die er zijn met de Joodse gemeenschap?
Ja, dat je voelt enerzijds een stuk machteloosheid. Je zou meer kunnen doen, maar toch gebed en er zijn voor mensen, zoals we dat ook hebben kunnen doen in Israël en ook geprobeerd hebben de Joodse gemeenschap in Nederland een hart onder de riem te schuiven. Dat is toch wel iets wat heel mooi is, wat gewaardeerd wordt, wat ons op een bepaalde manier ook dichter bij elkaar gebracht heeft.
Ja, hoe zie jij dat?
Ja, het echt, we hebben We hebben het in de uitzendingen teruggezien, maar we hebben gewoon met de Joodse gemeenschap in Nederland, in alle aspecten, hebben we nu zo'n warme relatie. Mm. En mogen we gewoon naast hen staan. En dat is echt zo'n voorrecht. Ja. Dus de contacten, ook in Israël, zijn zo verdiept. En juist omdat Israël steeds meer alleen komt te staan, is het ook de samenbinding met Israël en het Joodse volk is daardoor enorm toegenomen.
Ja. Wat vond jij het moeilijkste van het afgelopen jaar?
Nou, het moeilijkste vind ik toch dat de Jodenhaat weer zo massaal is opgekomen. Mm. Dat de dingen die we vroeger gewoon deden, zoals het organiseren van een concert voor Israël, ligt nu onder vergrootglas en krijgen we mensen die proberen dat te verstoren. Mm. Nou, die haat, dat je niet meer je gewoon voor Israël op kan staan en dat wij dat al ervaren, dan is het voor de Joodse gemeenschappen, dat is dus bijna niet meer te doen. Hè? Dan doe je je Davidster niet meer op en dan ga je zeker niet met een kippa een keppeltje lopen.
Nee, je vertelt zeg maar dat evenementen die we organiseren, dat die wel eens verstoord zijn geweest in het afgelopen jaar. Maar aan de andere kant zou je zeggen van ja, maar dat laat juist ook zien hoe gepolariseerd dat debat is.
Ja.
Zijn wij dan als Christen voor Israël, dat is eigenlijk de vraag, zijn wij voorzichtiger geworden in hoe we dingen zeggen en laten we misschien dingen weg uit angst?
Nee hoor, in onze visie staat dat we betrouwbare informatie over Israël willen geven. Dat doen we vanuit de positie dat we naast Israël staan. Dus in die zin is het gekleurd, maar daar zijn we open over. Maar het is betrouwbare informatie. Dat is niet veranderd. En het is eerlijk gezegd, is onze boodschap sterker geworden, omdat je met de Bijbel in de hand... We doen de uitzendingen bijvoorbeeld ook altijd met de Bijbel, omdat dat zo dichtbij komt. Dus de Bijbel is een stuk dichterbij gekomen. Dus onze boodschap is er alleen maar door versterkt.
Ja, en door deze uitzendingen hebben we u als kijkers ook regelmatig opgeroepen om te bidden, om in actie te komen. En ook vandaag op 7 oktober komt u massaal in actie op maar liefst 8 manifestaties die Christenen voor Israël organiseert. We zitten onder andere in Maastricht, in Groningen en ook nog op 6 andere plekken in Nederland. Ook in Alkmaar is er een manifestatie vandaag op 7 oktober. En daar is namens Christenen voor Israël dominee Kees van Velzen. Kees van Velzen, jij bent op dit moment in Alkmaar, waar zo meteen ook een pro-Israël manifestatie gaat starten. Die gaat daar beginnen. Waarom is het belangrijk volgens jou om vandaag de straat op te gaan?
Omdat er een jaar geleden ongelooflijke misdaden gepleegd zijn tegen het Joodse volk, tegen het beloofde land. Wat daar gebeurd is, Sarah, dat is echt onvoorstelbaar. Dat men zelfs op dit moment nog niet eens alle slachtoffers gaan identificeren. En ik geloof dat juist nu, een jaar geleden, wij moeten laten blijken waar wij staan. En daarom is hier deze tocht, deze stille tocht in Alkmaar, als een van de vele activiteiten voor deze bijzondere dag.
Ja, deze bijeenkomst in Alkmaar die begint in de kerk waar jij nu staat en waar ook al heel veel mensen aanwezig zijn. En zometeen hebben jullie dan een stille tocht. Maar voordat die stille tocht begint, ga jij spreken voor de mensen die komen. Wat ga je zeggen?
Om eigenlijk met de waarom te vragen. Hoe kan het toch dat zo'n klein land als Israël, als een kleine apel in een reusachtige oceaan van landen en volken, die daar niet allemaal welke zin zijn, hoe komt het toch dat dit land voortdurend te strijden heeft tegen antisemitisme? We zijn nota bene in ons land Europa getuige geweest van de grootste genocide op het Joodse volk die ooit had plaatsvond, nota bene in de afgelopen eeuw. En opnieuw is iets verschrikkelijks gebeurd, precies een jaar geleden. Het was een zaterdag. De grootste, gedocumenteerde trouwens, pogrom tegen het Joodse volk. En waarom gebeurt dit eigenlijk? Hoe komt het toch dat Israël daar zo onder te lijden heeft? Daar wil ik het antwoord hebben. Omdat ik geloof dat de Bijbel daar een antwoord op geeft.
Ja, nu op heel veel plekken in het land wordt vandaag stilgestaan bij wat er precies een jaar geleden in Israël gebeurde. Hoe is het voor jou persoonlijk om daarbij te zijn?
Ja, heel moeilijk. Ik ken het onrecht wat daar heeft plaatsgevonden. Het feit dat nota bene op dit moment een Franse president Macron zich gewoon uitspreekt dat Israël geen wapens zou moeten krijgen, dat raakt mij heel diep. Maar met name de afschuwelijke beelden waar ik er gisteren nog een van zag, van dat arme meisje die dan op haar ontkleed op de bodem ligt van een pick-up truck. En dan komt daar iemand en die spuwt daar nog in haar haar. En ik weet niet of dat meisje dat man nog leeft of al overleden was. Dat zijn beelden die mij heel erg raken over het volk dat God zei. Het is mijn volk, mijn eigendom.
Kees, hartelijk dank en heel veel succes daar in Alkmaar. Frank, in het afgelopen jaar is er heel veel gebeden door onze kijkers en luisteraars thuis, door de medewerkers hier, door heel veel christenen in Nederland. Het belang van gebed, daar hebben we het in onze uitzendingen ook regelmatig over gehad. Maar nu, een jaar na 7 oktober, wat is het belang van dat bidden?
Dat wij er diep van overtuigd zijn dat God juist in de nood aanwezig wil zijn. En dat hij ook zijn verlossing juist brengt in de grote nood. En we wenden ons tot God in die grote nood. Want hij is degene die de verlossing brengt. Die troost, die aanwezig is, maar uiteindelijk ook die zijn koninkrijk zal brengen.
Maar er is zoveel gebeden in het afgelopen jaar, ook voor de gegijzelden. En nog steeds zitten 101 gegijzelden vast. Nog steeds is het oorlog in Israël. Lijkt het zelfs erger geworden met de noordgrens erbij, met Iran erbij. Precies. Helpt het dan wel?
Ja, we bidden vanuit de psalmen altijd. Hè. En de psalmen die zijn al eeuwenlang zo gebeden. En als jij... Wij hebben absoluut ervaren dat God dat helpt doordat hij aanwezig is en dat hij troost geeft en dat hij verlossing geeft. En hoe hij dat doet, dat is vaak veel groter en machtiger dan wij in onze kleine hoofd kunnen voorstellen.
Ja, heb jij concreet dingen? We zijn nu een jaar verder. Waar kunnen de mensen thuis gaan bidden?
Ik zou echt 7 oktober willen zeggen, laten we voor die mensen die nog steeds vastzitten bidden. Mm-hmm. Ook van degenen die bevrijd zijn, weten we dat zij hebben ervaren, dat van verschillende hebben getuigenissen gegeven, dat ze wel hebben ervaren dat ze gedragen werden door gebed en dat er aan hen gedacht werd. Dus laten we die namen voor God herdenken. En ook bidden om hun bevrijding. Ze kunnen er nog steeds vrijkomen.
Ja.
En het is bizar. Het is nooit in de geschiedenis gebeurd dat een gijzeling zo lang heeft geduurd. En er is nog steeds geen perspectief op de afloop. Dus daar laten we voor ik zou echt voor deze dag willen benoemen van bidden we voor de gegijzelden.
Ja. Frank Heikoop, jij hebt een gedeelte uit de Bijbel voor ons uitgekozen, wat je graag vandaag met ons wilt delen. Welk gedeelte is dat?
Psalm 79, een van de psalmen van Asaf. Dat zijn over het algemeen niet de meest vrolijke, want Asaf die leefde in een periode dat Israël door zware tijden heen ging.
Net zoals
ook
nu eigenlijk.
Ja, maar dan toch ook telkens weer tot de God van Israël bad. En in Psalm 79 er staat een psalm van Asaf. O God, heidenvolken zijn in uw heiligdom gekomen. Ze hebben uw heilige tempel verontreinigd. Ze hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. Ze hebben de dode lichamen van uw dienaren aan de vogels in de lucht tot voedsel gegeven. Het vlees van uw gunstelingen aan de wilde dieren van het land. Ze hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten. En er was niemand die hem behoef. Wij zijn voor onze buren tot smaad geworden, tot spot en schimp voor wie ons omringen. Hoe lang nog, Heere, zult u voor altijd toornig zijn? Hoe lang zal uw naijver branden als vuur? Stort uw grimmigheid uit over de heidenvolken die u niet kennen, over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen. Want men heeft Jacob verslonden, zij hebben zijn lieflijke woning verwoest. Denk niet aan onze vroegere misdaden. Haast u, laat uw barmhartigheid ons te hulp komen, want wij zijn volledig uitgeteerd. Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van uw naam. Red ons en doe verzoening over onze zonden, omwille van uw naam. Waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is hun God? Laat de wraak voor het vergoten bloed van uw dienaren bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken. Laat het gekerm van de gevangenen voor uw aangezicht komen. Laat wie ten dode zijn opgeschreven overeenkomstig de grootheid van uw arm het leven behouden. Vergeld onze buren 7-voudig de smaad in hun boezem die zij u, Heere, aangedaan hebben. Dan zullen wij, uw volk en de schapen van uw weide, u voor eeuwig loven. Van generatie op generatie zullen wij van uw roem vertellen. Is weer in iedere situatie is natuurlijk weer verschillend. Er zijn dingen die je in deze psalm niet zo herkent, maar er zijn ook dingen die je wel,
herkent. Hè?
Ja. En dan denk ik dat er wordt gevraagd aan de Heere God nog, hoe lang nog, Heere? Grijp toch alstublieft in, zoals in Israël nu ook massaal gebeden wordt, ook door christenen. Wij verwachten het van u. Wilt u vechten? Wilt u het opnemen voor uw volk? En ook help ons, o God van ons heil. Ons heil kunnen we alleen maar van u verwachten. En dan speciaal wat jij ook noemde, die gevangenen. Laat het gekerm van de gevangenen voor uw aangezicht komen. Laat wie ten dode zijn opgeschreven overeenkomstig de grootheid van uw arm het leven behouden.
Dat is eigenlijk een gebed wat we ook namens hen kunnen bidden tot God.
Precies, precies. Ja, je bent menselijke wijs gesproken, denk je van ja, is er nog enige hoop? Nou ja, dan kun je alleen maar je hoop op de Heere God vestigen. Ja. Dat hij ze zal redden, zal behouden. En dan, zegt Israël, dan zullen wij van generatie op generatie uw roem vertellen, u voor eeuwig loven. Zoals het ook al geprofeteerd is bij de komst van de Messias, dan zal hij er een keer voor zorgen dat zijn volk zonder vrees, zonder angst voor aanvallen, ooit nog aangevallen te worden, uw naam, de naam van Israëls God, mag groot maken.
Het is bijna moeilijk voor te stellen, maar het gaat gebeuren.
Het gaat gebeuren, absoluut.
Ja. Ja. Zou je met ons willen bidden?
Doen we. Heere God, Vader in de hemel, God van Israël, wij bidden u, wilt u omzien naar uw volk, dat door zware tijden heen gaat, dat van alle kanten belaagd en bedreigd wordt, waar onzekerheid is en angst, zorg en vrees over hoe de dingen verder gaan. Heren, wij bidden u voor de regering van Israël, voor wijsheid en uw bijstand bij alle beslissingen die genomen moeten worden. Wij bidden u voor de mensen die gegijzeld zijn, gevangen, nu al een jaar lang. We vragen ons af, kan het nog goed komen? Maar bij u is alles mogelijk. Geef dat ze behouden thuis mogen komen. Wij bidden nu voor vrede in het Midden-Oosten. En wij beseffen dat de echte vrede alleen kan komen door uw Zoon Jezus Christus. Als de vredevorst zal komen, als een keer de Messias op deze wereld zal verschijnen, hij voor de vrede van Jeruzalem zal zorgen, zodat uw volk zonder vrees uw naam mag dienen. Heren, wij bidden nu ook voor alle christenen die betrokken zijn op uw volk Israël. Wil alle gebeden, wilt u die verhoren? We bidden voor de Joodse gemeenschap in Nederland, die ook op allerlei manieren belaagd wordt, die tegengewerkt wordt, die zich in veel opzichten niet meer thuis voelt. Heren, wilt u geven dat dat mag veranderen? Dat we, zoals het ooit in het verleden ook ging, dat we gastvrij zijn voor Joden, dat we hen het gevoel geven dat ze hier welkom zijn en een plek hebben. Heren, we leggen al de dingen in uw hand. Wij hebben het niet in handen, maar u wel. En dan mogen we in vertrouwen zeggen, bij u is het ook in de allerbeste handen. Hoort u ons gebed? We vragen het u alles in de vergeving van onze zonden, omwille van uw heiland. Amen.
Amen.
Dankjewel Frank Heikoop. Dankjewel Frank van Oort. En u thuis ook bedankt voor het kijken en luisteren naar deze uitzending van Christen voor Israël. En vanavond, dus op 7 oktober om 19:30 vanavond, vindt onze grote herdenkingsbijeenkomst plaats in Barneveld. De zaal is, naar wat ik heb begrepen, zo goed als uitverkocht. Maar als u zegt van nou, ik kan er niet heen, maar ik wil ook graag meekijken, dan wordt deze herdenking ook gelivestreamd. Dus dat betekent dat u ook vanuit thuis kunt meekijken. Als u daar meer over wilt weten, dan verwijs ik u graag door naar onze website cvi.nl/7oktober. Daar zullen we zorgen dat voor vanavond 19:30 dat de livestream van vanavond daar klaar staat, zodat u ook vanuit thuis kunt meekijken. Van harte bij u aanbevolen en we zijn natuurlijk dankbaar dat zoveel mensen betrokken zijn en ook betrokken blijven. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.